zit al een beetje in de groep waar ik daarnet in zat. Voor mij is dit praatje eigenlijk tegelijkertijd het thema van de retraite zelf ook. Ik heb de laatste tijd vaak, maar dan moet ik een praatje geven en ik weet eigenlijk niet wat ik moet gaan zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik geen flauw idee heb, maar ik heb zoveel ideeën dat ik ze niet meer samen krijg. Zoiets. Ik was gisteren ook, ik was naar Mika praatje aan het luisteren, dat ik heel erg van genoten heb. Daarna had ik zoiets van, en nu? Ik wist het nog minder nadien. Of ik wist het nog meer. Waardoor ik het gewoon niet meer samen kreeg. Vroeger slaagde ik er soms in om praatjes te geven die, als het ware, zo helemaal op een rijtje stonden. Maar dat lukt niet meer. Dus, ik heb een paar dingen opgeschreven. Ik weet niet wat ik er ga gebruiken of niet. Dat gaan we wel zien. Ik ga beginnen met een gedicht. Degene die het al gehoord hebben, de kans is heel groot dat je het al gehoord hebt. Vergeef mij, ja.
Nee, ik vind
het
een gedicht.
Ah, je weet al wat dat is, ja. Okay, ja. Het is een gedicht dat ik gehoord heb deze keer op de winterretraite, deze winter, uiteraard. Dat is een beetje gek zin anders. En toen ik het hoorde, was bij mij zo... Het zat gewoon helemaal op de juiste plaats. Een paar weken geleden heb ik dan beginnen opzoeken. En sindsdien houdt het mij gewoon helemaal in de ban. En toevallig bleek... dat het ook weer helemaal past bij deze retraite. Het past bij alles wat ik doe ondertussen, maar wat hoort hier ook helemaal bij. Dus ik ga het eens lezen en waarschijnlijk ga ik er dan nog een paar dingen over zeggen. Het gedicht heet The Moment van Margaret Atwood. The moment when, after many years of hard work and a long voyage, you stand in the center of your room, house, half acre, square mile, island, country, knowing at last how you got there, and you say, I own this. It's the same moment when the trees unloose their soft arms from around you. The birds take back their language. The cliffs fissure and collapse. The air moves back from you like a wave, and you can't breathe. No, they whisper. You own nothing. You were a visitor. Time after time, climbing the hill, planting the flag, proclaiming. We never belonged to you. You never found us. It was always the other way around. Schitterend gedicht, vind ik. En het heeft zoveel te maken met wat wij aan het doen zijn in deze retraite. Eigenlijk beschrijft het gedicht wat we proberen in deze retraite minder te doen. Ja. Goed. Waarschijnlijk kom ik er zo nog op terug. Misschien ook niet. Gaan we zien. Je zou kunnen zeggen wat we in deze retraite, of wat voor mij deze retraite is, of het thema van deze retraite, is een soort... open ruimte waar we gaan instaan. Een soort onbegrensdheid waar we gaan kijken of we meer kunnen gaan instaan. En heel vaak gaat ons leven helemaal niet onbegrensd zijn. Wat wij doen is ons leven gaan begrenzen. Omdat ons leven begrenzen ons een gevoel van veiligheid geeft. Het is een vals gevoel van veiligheid, maar het geeft wel een gevoel van veiligheid. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Ik zou bijvoorbeeld kunnen... Waarschijnlijk doe ik het ook voor een deel. Ik heb al gemerkt dat ik het een klein beetje doe, dus het is wel interessant om te zien. Zoiets van, dan kom je hier toe en van, oké, samen met Mieke en Alfie leid ik deze retraite. Oké, ik heb er zicht op. Dit is mijn rol hier, dit is wat ik ga doen. Ja, en ik beperk het, ik zet het vast. En dat geeft mij een gevoel van veiligheid. Of, denk ik dan. Maar eigenlijk sluit het mij ook af van andere mogelijkheden, want ik hoef eigenlijk helemaal niet deze retraite te leiden. Natuurlijk, we hebben wel iets te doen, daar niet van. Maar misschien is er een heel andere manier... om dit te laten werken zonder dat ik mijzelf moet zien als retraiteleider. Of zondag ga ik weer naar huis en dan gaat dit en dit gaan gebeuren. Ja? Dingen waar ik naar uitkijk, die leuk gaan zijn bijvoorbeeld. En opnieuw ga je het gaan beperken. En je zet vast, je zet gewoon vast. Of vanmiddag is er pauze, oh, dan ga ik een tijdje rusten en dan ga ik me helemaal uit kunnen slapen. En je grijpt daar allemaal aan vast en je beperkt het, je zet het vast. En dat is wat we doen. Eigenlijk bijna de hele tijd... Door constant dingen te gaan vormgeven. En op zich is daar niet noodzakelijk iets fout mee dat wij de dingen vormgeven. Maar wat we doen is, we geraken verslaafd aan die vorm. We verwachten dat die vorm er gaat zijn. We verwachten dat die vorm gaat voldoen aan zoals wij hem gedefinieerd hebben. Of we zijn bang dat die gaat voldoen aan zoals wij hem gedefinieerd hebben. We doen het op twee manieren. Enerzijds grijpen we ernaar, van oh, dat wil ik. Zo op die manier en die manier, daar ga ik happy van worden. Of, oh nee, help, ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Iets waar je toch een zekere angst voor voelt, geeft het een bepaalde vorm en vanaf dat moment ben je bang van die vorm. En op die manier gaan we eigenlijk ons constant verhouden ten aanzien van onszelf, ten aanzien van onze ervaring, ten aanzien van alles wat rondom ons gebeurt. En het gebeurt eigenlijk bijna automatisch. En we geloven in die vormen. We geloven erin en we gaan er eigenlijk onder afzien. We gaan afzien onder de beelden, onder de vormen, de beperkingen die we constant voor onszelf gaan creëren. En wij zien er vanaf en de mensen rondom ons zien er ook vanaf. Hoe kan iemand rondom ons ervan afzien? Je komt iemand op straat en die heeft een iets donkerder kleur en je beperking ziet en oeh, daar moet ik mee oppassen, bijvoorbeeld. Ja? Dus je gaat al gewoon afstand nemen van die persoon. Dan ga je zelf vanaf zien, want je sluit jezelf, je raakt een beetje gespannen. En je gaat ook helemaal niet meer openstaan naar die persoon in kwestie. Je gaat geen contact meer hebben. En als iemand maar lang genoeg die vormen gewoon gaat aanhouden, of je hebt de maatschappij waar die vormen ook echt gepropageerd worden, kunnen mensen daar zo gaan in geloven dat er haat ontstaat. Dat er gewoon zoiets als rassenhaat ontstaat. En dat is niet fictief, dat bestaat. Maar hetzelfde mechanisme zit daaronder. Ja, we proberen op een of andere manier grip te krijgen, we maken een beperking, een vorm, en that's it. En vanaf dat moment geloven we dat en komen we in de problemen mee. En dat is eigenlijk wat we in deze retraite proberen anders mee om te gaan, anders in te gaan staan, minder vast te zitten aan die beperkingen die ons problemen geven, meer in dat ja, open veld van mogelijkheden. Want als je terug dan naar die persoon met een iets donkerder kleur, je ziet die persoon, maar eigenlijk is dat de persoon ook vol mogelijkheden. Dat zou iemand heel interessant kunnen zijn om te leren kennen. Misschien is het ook iemand heel onaangenaam, maar je weet het niet. Het kan van alles zijn. En de kwestie is, kunnen wij onszelf oefenen om meer open te staan voor wat er dan ook komt. In alles. En dat gaat ook betekenen deze retraite. Want je hebt er net in meditatie gezeten. Er komt van alles op. Moeilijke dingen, leuke dingen, vervelende dingen, langdurige dingen, noem maar op. Kun je dan gewoon die dingen laten, zonder te zeggen, oh dat is het en dat wil ik niet, of daar wil ik meer van. Maar gewoon van, oké, dit is wat het nu is, kan ik het laten gewoon zien wat er daarna komt. En dan staat er iets als rust. We hadden het daarnet even hiernaast over reizen. Mensen waren aan het vertellen over hoe ze reizen en zo. En op een gegeven moment zei iemand dat hij dan op een reis vaak rustig wordt. En ik zei het ook, en ik zat er nog op te denken, van, eigenlijk als je gaat reizen, stap je in een situatie waar je niet weet wat er gaat komen. En je kan daarmee gaan vechten, dan wordt het een heel pijnlijke reis, een heel lastige reis. Dat hou ik niet vol. Of op een gegeven moment stop je dat vechten, of je stapt er niet in. Kan ook niet anders, want je hebt geen flauw idee wat er gaat komen. En dan komt er een soort ontspanning, een soort rust in je. En dat is eigenlijk niet de rust omdat je op reis bent, maar de rust van hoe dat jij met de dingen omgaat. En een reis kan dat vaak voor ons gaan doen. Ik ben niet zo'n goede reizer, want ik kan bijna niet laten van ermee te vechten. Dus ik raak heel erg gespannen vaak op reis. Dat is niet mijn beste situatie. Maar voor veel mensen is dat wel zo. Omdat ze gewoon rustig kunnen zich overgeven aan die situatie, en dan ontstaat ontspanning. Ontspanning zit niet in de reis in de situatie zelf, maar in de manier waarop ze zich ertoe verhouden. En dat kun je eigenlijk doortrekken naar alles. De manier waarop wij ons tot dingen verhouden, gaat ofwel ons rust brengen, ontspanning in de situatie, of gaat ons juist spanning, pijn. Het is eigenlijk ook gewoon pijnlijk, dat soort situaties, zo'n manier van gaan zijn. Ik ga dat even linken aan de persoon van de Boeddha. Uiteindelijk is het een boeddhistische retreat ook, dat had je wel al door, denk ik. Als je gaat kijken naar de Boeddha, dus Boeddha is iemand die 2500 jaar geleden leefde. Het is een misverstand dat waarschijnlijk jullie niet hebben, maar toch nog maar eens voor de zekerheid wegvragen. Het is geen godheid, het is geen whatever. Nee, de Boeddha was iemand met een lijf zoals het onze. Wel ja, een beetje anders, maar heel gelijkaardig. En iemand die zo met zichzelf aan de slag is gegaan, zo gaan werken met zijn eigen geest, met zijn eigen manier van zich te verhouden ten aanzien van de wereld, ten aanzien van zichzelf, dat hij op een gegeven moment iemand is geworden die ze dan de Boeddha noemde. En Boeddha betekent ontwaakte. En ik zat er net te denken, ik heb vannacht gedroomd over Mieke. Het was een heel goede droom, er is helemaal niks mis mee. Maar dat was een situatie waarin...
Het was een droom, hè? Dus het maakt inderdaad, het was toch maar een droom.
Voilà, inderdaad. Het was een situatie waarin, in ieder geval, Mieke zat in de problemen en ik was daar ook bij betrokken enzovoort. Dat was de droom. Eigenlijk maakt het niet uit welke droom het is, maar ik zat achteraf na te denken over die droom. Als je denkt aan de Boeddha, de ontwaakte, als je ontwaakt bent, dan slaap je niet en dan droom je niet. En mijn dromen van vannacht, dat waren dromen die ik op het moment zelf wel geloofde. Ik zat in die droom. Er kwamen emoties naar boven en die emoties deden mij dingen doen in die droom, zorgen maken, denken zelf. En ik was daarmee bezig. En toen ik wakker werd, had ik door, oh, dat is eigenlijk maar een droom. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen van de Boeddha, die is ontwaakt omdat hij elke vorm van dromen achter zich heeft gelaten. Misschien zou je kunnen zeggen dat de manier waarop dat wij naar de wereld kijken, die ik daarnet ook beschreef, dat vastzetten van dingen, dat dat ook een vorm van dromen is. Een vorm van onszelf verhaaltjes vertellen. Verhaaltjes die we ofwel leuk vinden, of die we niet leuk vinden. En wat we doen als we boeddhisme gaan beoefenen, is eigenlijk kijken of we iets meer wakkerder kunnen worden naar wat er werkelijk aan de hand is. En niet meer zo verstrikt raken in die dromen die we zelf produceren, maar niet bewust produceren. Meestal doen we het niet bewust. We doen het gewoon op volautomatische piloot. Zijn we constant maar dromen aan het produceren. We doen het nu, op dit moment, allemaal. Maar we hebben het waarschijnlijk niet echt door. Ja, ik doe het ook nu. Goed, het is op zich niet erg. Maar wat we kunnen gaan doen door het boeddhisme te gaan beoefenen, is gaan oefenen in wakkerder worden. Wakkerder worden, meer zien wat er werkelijk aan de hand is. En daardoor vlugger en vlugger uit de dromen te kunnen gaan stappen. Nou, bijvoorbeeld de droom van, ik heb maandagavond een groep. De groep gaat redelijk vol zijn. Ik ken niemand van die mensen. Maar niet help, wat gaat er gebeuren? En de droom is in gang geschoten. Ik schiet erin. Wat is wakker worden? Goed, ik heb maandag een groep. En ik ken die mensen niet. Punt. That's it. Dat is al iets werkelijker wat er gaat gebeuren. Ik hoef daar niet mee te gaan vechten of wat dan ook. Nee, dat is gewoon wat er gaat gebeuren. En in deze retraite kan je dat ook. Je voelt je misschien soms gespannen of je vindt het spannend. En gewoon maar merken van, dat is de ervaring die ik heb. Spannend. Gespannen. En daarbij laten. Niet groter gaan maken. Niet gaan tegenvechten. En als je het er tegen vecht, gewoon merken van, ik vecht er tegen. Goed. Dat is wat ik voel. Oké, ik vecht er tegen. En dat laten. En wat je dan doet is, je gaat minder muurtjes bouwen. Muurtjes ga je minder bouwen, ga je ook zelf langzaamaan gaan omversmijten. En dan ontstaat een gevoel van ruimte. Een gevoel van ruimtelijkheid. Van mogelijkheid. En dat is eigenlijk wat we willen gaan doen. Is het een beetje thee? In de tekst die op de website stond, denk ik. Ik denk dat die op de website stond voor deze retraite. Hadden we het ook over transformatie van onszelf en van de wereld. Dat hadden we er op een moment in gezet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de transformatie waar we mee bezig zijn, is die transformatie van die neiging om muurtjes te bouwen, die neiging om onze ervaring te gaan beperken, om die neiging om daaruit te gaan groeien. Dat is eigenlijk het soort transformatie waar we mee gaan bezig zijn in het boeddhisme. En daardoor wakkerder te worden naar hoe de dingen echt zijn. Minder vast te zitten in verwachtingen en dan teleurgesteld te worden. Ja, iemand zei deze morgen, vond ik heel mooi dat hij dat zei, van, aansluitend bij het verhaal van Mieke van gisteren. Als mijn verwachtingen hoog zijn, dan ben ik meestal teleurgesteld. En bij mij is dat ook zo. Als ik veel verwachting heb ten aanzien van iets, dan is het meestal niet leuk, pijnlijk en vervelend. Anders als ik gewoon ergens binnenstap en gewoon maar zie wat er gebeurt, meestal heb ik er wel plezier aan. Zelfs al is het soms lastig, toch heb ik er plezier aan, op een andere manier dan. Maar op het moment dat ik zo van, oh, dan gaat dat gebeuren en dat en dat en dat, wat je dan doet is eigenlijk je ervaring op voorhand al helemaal in een kooitje gaan steken, helemaal gaan vastzetten. En natuurlijk gaat die ervaring anders zijn. Je ervaring gaat niet zijn wat je ervan verwacht. En wat dat daaruit volgt is teleurstelling. Teleurstelling en triestigheid. En dat is eigenlijk wat we gaan proberen afleren. Te proberen gaan beoefenen, zodanig dat we dat minder gaan doen. Dus we gaan eigenlijk bezig zijn met transformatie. Die neigingen van onszelf tot vastzetten, tot dat wil ik niet, dat wil ik wel, die neigingen gaan herkennen en daaruit gaan groeien. En op die manier, en dan ga ik even terug naar boeddhisme en de Boeddha, zou je kunnen boeddhisme zien als een manier om het beste uit jezelf naar boven te halen. Ik zit vaak te denken over boeddhisme en hoe dat, ja, communiceren naar mensen toe en zo. En soms denk ik van, de vorm waarop we het communiceren is niet altijd de meest handige vorm naar mensen toe. Ja. Als je tijd in boeddhisme bent, dan, ja, je hebt dan zo prenten van boeddha's, zoals je daar ziet staan. Soms prenten die gewoon eigenlijk een beetje over de top zijn. Ja, boeddha's met 1000 armen en 7 hoofden en dat soort zaken. Dan ga je dingen in Pali zeggen en Sanskriet. En dat heeft allemaal zijn functie. En ik doe dat zelf ook en dat inspireert mij ook. Maar eigenlijk als je wilt gaan communiceren aan mensen wat boeddhisme nu eigenlijk is, en dat is iets wat ik me regelmatig afvraag, dan zijn dat soort dingen helemaal niet behulpzaam. Dan zijn ze eerder een hinderpaal dan dat ze mensen laten zien, maar je kunt hier echt wel iets mee doen dat nuttig is. En ik denk boeddhisme voor mezelf meer en meer in termen van wat je gaat doen is, je gaat een aantal middelen aanreiken aan mensen, of voor jezelf dan gaan beoefenen, zodat je het beste uit jezelf kunt gaan halen. Het beste uit jezelf gaan groeien, en door die groei ook gewoon gelukkiger gaan worden. En daar zit dan ook de transformatie van de wereld. Je transformeert jezelf, en door jezelf te transformeren, in die richting van meer openheid, minder grijpen, minder wegduwen, minder verwarring, ga je eigenlijk ook de wereld rondom je heen gaan transformeren. In de groep van morgen, ja, ik verwijs er veel naar terug, maar het is me heel erg geïnspireerd wat ik hoorde. In de groep van morgen zeiden mensen van, we zitten hier in een context waar we op een andere manier gewoon kunnen samen zijn. We kunnen stil zijn bij elkaar, zonder dat het bedreigend voelt. Of dat we ons moeten op allerlei manieren gaan wringen om ons te bewijzen of wat dan ook. Hoe kan dat? Wel, dat kan door deze plek. Die plek is opgezet door mensen die hiermee bezig zijn. We creëren als het ware condities die ons toelaten om het beste uit onszelf naar boven te laten komen. Het is niet zo dat we het beste uit onszelf gaan uitpersen of zo. Dat zou heel pijnlijk kunnen worden. Dat gaan we niet doen. Wat we doen is, we gaan mogelijkheden, situaties creëren, zodanig dat het beste uit onszelf vanzelf naar boven begint te komen. En dat is ook wat het wilt gaan doen. Als je maar gewoon die ruimte creëert, die rust, die stilte, maar ook die energie, context van mensen die bereid zijn om dat te gaan doen, wat heel inspirerend is, dan komt dat vanzelf. Begint dat gewoon vanzelf te borrelen. Of je daar eigenlijk zelf niet eens veel aan te gaan doen. En zo veranderen we de wereld. Want jullie zijn hier nu dit weekend, en je gaat een beetje veranderd zijn na dit weekend. Ja? Verwacht nu ook geen supergrote dingen. Ja, je gaat niet volledig rustig en stil zijn hierna. Maar je gaat er misschien wel een beetje meer kunnen meedragen. Je gaat thuiskomen en dat gaat ook iets veranderen in jouw omgeving. Als je bij iemand bent die heel onrustig is, daar word je zelf onrustig van. Ben je bij iemand die rustig is, daar word je zelf wel rustiger van. Dus op die manier, door het zelf te beoefenen, brengen we iets in de wereld dat een beetje anders is. En het zijn misschien heel kleine druppeltjes, maar heel kleine druppeltjes kunnen uiteindelijk ook een ander gaan volmaken. Dus op die manier veranderen wij de wereld door onszelf te veranderen. Door zelf te durven meer naar die wijsheid te kijken van, dit is de wereld, ik hoef hem niet zo vast te zetten, communiceer je dat ook. Zelf niet door het te zeggen, maar door gewoon de manier waarop je bent. En als je dat communiceert door zelf zo te zijn, dan hebben mensen zoiets van, hey, het is iets anders. En opeens kunnen ze ook iets meer misschien die wijsheid gaan zien. En ik denk persoonlijk, als we kijken naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, het is dat nodig is om de wereld te gaan veranderen. Als je kijkt wat er met milieu gebeurt, wat het milieu is geworden, wat het nu is, door altijd maar muurtjes te zetten. Ja, de muurtjes van, oh, wij willen veel stroom en energie en we gaan dat zo doen. Maakt niet uit wat de rest van de wereld daarvan vindt. Maakt niet uit dat dat heel veel vervuiling geeft. Maar we hebben dat dan toch. En je muurtje is, je denkt dat je veilig bent binnen dat muurtje. En door dat maar te blijven doen, hebben wij enorm veel problemen opgehoopt. Ook de problemen tussen mensen. Het zijn allemaal muurtjes die we zetten. Die is zwart, die is wit, is een andere, die is gevaarlijk. Maar dat muurtje klopt niet. Niet noodzakelijk. Ja. Dus als wij dat maar voor onszelf kunnen gaan doen, doen we ook iets in de wereld. Veranderen we ook iets in de wereld. En hoe gaan we dat doen? Wel, een van de basisprincipes binnen boeddhisme is eigenlijk gewoonweg: acties hebben consequenties. Wat we doen heeft een gevolg. En als wij gaan handelen vanuit muurtjes zetten, vanuit beperkingen, dan gaat het gevolg zijn dat we meer gespannen raken. Dat we meer miserie creëren voor onszelf en onze omgeving. Als wij daarentegen kunnen gewoon zien van, oké, dit is een muurtje, maar laat ik gewoon eens heel voorzichtig overpiepen. Gewoon eens zo, verstaan jullie dat? Piepen.
Een muis.
Overkijken, gewoon even overkijken. Je kijkt naar die ruimte, dan heeft dat het effect dat je meer gewoon wordt aan die ruimte. Ja. Wat me deed denken aan vorig jaar, of twee jaar geleden, had Chris, die werkt met mensen met mentale handicap, en die hadden een vogeltje thuis. Dat was een kleine kanarie. En die had zijn hele leven in zo'n kooitje gezeten. Dus echt mini. En die moest er niet meer zijn. En Chris dacht, ja, er moet iets mee gebeuren. Ze dacht, we brengen hem mee naar huis. We adopteerden hem wel dan. Dus die had zo dat kleine kooitje. En ik weet niet hoe lang die erin zat, maar het kon 6, 7 jaar geweest zijn of zo. Eén kleine kooitje. Ik kon zelf niet eens vliegen. Ik kon gewoon alleen maar wippen van de ene kant naar de andere kant. En wij dachten van, dat kan toch niet, dat vogeltje. Dat is verschrikkelijk. Dus wij dachten, we kopen een grotere kooi. Dus we gaan een grotere kooi kopen. We steken die vogel daarin. En die vogel was duidelijk uit zijn haak zo. Die was zo helemaal opgewonden en dan zo vliegen, wat hij nog nooit gedaan had, of misschien in zijn kindertijd ooit is. En ik had zoiets van, dit is wel vreemd. En ik denk dat hij 2 dagen geleefd heeft. En zijn hart heeft het gewoon begeven. Hij is gewoon doodgevallen. En achteraf besefte ik van, ja nee, eigenlijk hadden we dat nooit mogen doen. We hadden hem zijn leventje moeten laten uitleven in die kleine kooi. Of het ideale geval zou zijn, maar dat is heel, heel duur, is een beetje een grotere kooi. Eigenlijk een gat in de markt voor iemand die geld wilt verdienen is de uitzetbare kooi. Die je kunt langzaam maar groter laten worden. Goed voor uw vogel. Nee, maar dat is wel een belangrijk ook iets. En een beeld dat belangrijk is voor ons ook. Wij zitten ook allemaal in een kooitje. We hebben een kooitje dat we voor onszelf gecreëerd hebben. En we zien het niet. Dat is gewoon het kooitje waarin wij leven. Net zoals dat vogeltje, dat was het kooitje waarin die leefde en zich veilig voelde. Hij was niet veilig. Maar hij had wel het gevoel dat hij veilig was. En dat doen wij ook allemaal. We hebben een kooi gecreëerd van voorstellingen, van manieren waarop we naar de wereld kijken, die voor ons werkt. En die ons een relatief gevoel van veiligheid geeft. Trouwens, dat is een gevoel van veiligheid dat niet klopt. Er gebeurt iets in de buitenwereld. Het is duidelijk van, er gebeurt daar iets buiten, we geraken in paniek. Ja? Dus dat kooitje wordt onder druk gezet door wat er werkelijk gebeurt. Maar we hebben dat kooitje. Wat wij gaan doen, is kijken of we ons kooitje een beetje groter kunnen gaan maken. Sangharakshita is de stichter van Triratna. Die heeft ergens ooit gezegd van, het kooitje openzetten is eigenlijk inzicht. Als je inzicht zou hebben, zou je kooi helemaal wegvallen. Zie je die dingen zoals ze zijn. En die zei van, if insight comes prematurely, you need an ambulance. Dat vond ik een heel mooi beeld. Ja, als inzicht voortijdig komt, dan ga je gewoon gek worden. Ja. De vogel is misschien niet gek geworden, alhoewel hij deed toch wel heel vreemd. Maar hij is gewoon doodgevallen. Ik zeg niet dat je nu gaat doodvallen op de retraite. Maar wat we gaan doen, is langzaam ons perspectief een beetje gaan verruimen. Langzaam. En zelfs dat langzaam het een beetje ruimer maken, gaat soms al best spannend worden. Eigenlijk al gewoon door naar hier te komen, heb je jezelf in een positie geplaatst dat je perspectief een beetje anders wordt. En dat kan best spannend worden. En tegelijkertijd ook best heel leuk. Het is beide. Ja. De open ruimte is soms heel griezelig, maar tegelijkertijd is ze wel vrij en ruim. Maar we zijn ook bang van vrijheid en ruimte. En dat is die spanning waar we ons dit weekend, en als je dat zelf wilt ook gewoon daarna, kunnen blijven begeven. Die spanning van ruimte, van mogelijkheid. Die spanning van wat kan groeien in ons, in de wereld. En tegelijkertijd, oh help, want wat gaat er dan gebeuren? Want je bent op ongekend terrein. En uiteindelijk, die mogelijkheid gaat over de mogelijkheid van jezelf. Dat gaat over jou. Boeddhisme gaat over jou. Over jezelf en en hoe jij in de wereld staat, hoe je verhoudt ten aanzien van de wereld. Wil je het klein en veilig houden, of klein en de illusie van veilig houden, of heb je de guts om gewoon verder te kijken en te kijken wat dat echte potentieel is. En dat echte potentieel wordt voor boeddhisten dan in de figuur van de Boeddha weergegeven. Iemand die volledig helder de werkelijkheid ziet zoals die is. Man, dat is eigenlijk wel spannend als je dat bedenkt. Zo volledig de helder, alles zien. En iemand die volledig liefdevol is, want die twee gaan samen. Onze beperkingen, die zorgen ook voor haat en afscheiding. Als we die beperkingen beginnen laten wegvallen, dan verdwijnt de afscheiding. En beginnen we meer gewoon connectie te voelen met anderen ook. En connectie met onszelf. En dat is eigenlijk het perspectief dat boeddhisme biedt. Het perspectief van, je kunt al dat soort beperkingen, al dat soort begrenzingen laten wegvallen. Om dan in een mentale toestand te komen van volledige mogelijkheid. Volledige mogelijkheid. Waarin dat je eigenlijk alles zou kunnen zijn wat maar mogelijk is. En dan denk ik niet zozeer aan een rockster worden of wat dan ook, maar meer aan ook, kan ook, ja, kan ook, zelf dat kan. Maar meer gewoon aan ja, een heel helder, rustig, liefdevol persoon. En dat is een heel andere manier om het leven te staan. Dat is eigenlijk ongeveer, denk ik, wat ik wil zeggen. Misschien nog gewoon het gedicht, om daarmee af te sluiten, want daarmee ben ik begonnen. Ik ga het nog eens lezen. Dat het gewoon zo mooi is. The moment when, after many years of hard work and a long voyage, you stand in the center of your room, house, half-acre, square mile, island, country, knowing at last how you got there, and you say, I own this, is the same moment when the trees unloose their soft arms from around you. The birds take back their language. The cliffs fissure and collapse. The air moves back from you like a wave and you can't breathe. No, they whisper, you own nothing. You were a visitor, time after time. Climbing the hill, planting the flag, proclaiming. We never belonged to you. You never found us. It was always the other way around. En dit gedicht beschrijft denk ik heel mooi waar we heel vaak zitten. Die beelden zijn zo sterk. Hè? The trees unloose their soft arms from around you. The birds take back their language. Het wordt gewoon helemaal stil. De vogels zingen niet meer. Gewoon totaal niet meer. The cliffs fissure and collapse. Dus de cliffs splijten en vallen gewoon uit elkaar. En dat beeld ook, de lucht trekt zich gewoon terug. Je komt in een soort vacuüm waar je niet meer kunt ademen. En eigenlijk vind ik dat beeld, als ik in zo'n toestand zit van afgescheidenheid, dan voel ik mij ook zo. Eigenlijk een beetje dood, zo een beetje. Alles is niet meer echt zo. Het is een soort afgescheidenheid. En de uitdaging is eigenlijk niets vast te zeggen, vast te zetten. Nooit zeggen van dit is van mij, dit hoort aan mij. Maar gewoon altijd, en dat is dan die laatste zinnetjes, kijken of dat je als een soort bezoeker in de dingen kunt gaan zijn. De dingen zijn niet van jou, maar jij bent een deel van de dingen. Jij bezoekt ze en zij zijn er voor jou. En jij bent in die mogelijkheid. Maar dat is spannend en leuk ook. Wat wij gaan doen nog in de rest van dit weekend is dit verder gaan exploreren. Meditatie. Eigenlijk alles wat we doen is daarop bedoeld. Alles. Ja. Gewoon hier zijn is al een kwestie van te kijken of we dat iets meer kunnen gaan.